Het komende seizoen van de Nationale Opera staat in het teken van het Faust-thema. En hoe anders dan met een uitvoering van Boito's Mefistofele, kon het seizoen worden geopend. Maar vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van corona is ook deze uitvoering opgeschort. Wat te doen? Er moet een alternatief komen. Faust Working Title heet het. Mijn naam is Botte Jellema en ik volg de makers hiervan in de komende weken tot de première begin september.
Hey allemaal. Nou, ik zit in de auto en we rijden net de grens over naar Frankrijk. En
Amsterdam zonder Pieterman.
Nou, het is een jolige bedoeling hier. Onder begeleiding van tante Leen, dus echt weg uit Amsterdam zijn we niet.
Lysenka Heijboer-Castagnon, de regisseur van Faust Working Title. Ze gaat een weekje naar Frankrijk op vakantie. Althans, echt vakantie zal het ook niet worden. Maar misschien is deze week wel stilte voor de storm. Want volgende week beginnen de repetities. Nog 35 dagen tot de première. Dit is de update van zaterdag 1 augustus.
Ik heb goed nieuws, want alle arrangeurs en componisten hebben hun deadline gehaald.
Manoy Kamps, de dirigent en een van de makers van Faust Working Title in een Beeldbel vergadering. Straks meer van Manoy over de muziek. Er zijn bij het team veel zorgen over hoe er omgegaan moet worden met de regels tegen verspreiding van corona. Moet het team bijvoorbeeld preventief worden getest?
Er wordt een gedeelte van onze team verwacht om zich preventief te testen, ja of nee. Gaan we wel of geen mondkapjes gebruiken? En samen daarmee hangt, of eigenlijk dat volgt allemaal uit, ook de vraag, mogen figuranten wel of geen contact hebben met elkaar? En ik weet, Lysenka, dat dat voor jou vrij essentieel is om heel snel te weten.
Want moet Lysenka in haar regie rekening houden met dingen als handen ontsmetten op het podium, in beeld, als er een handeling is verricht en dingen zijn aangeraakt? Bij de gedachte eraan moest Lysenka een beetje giechelen.
We weten globaal wat we gaan repeteren, dus op basis daarvan kunnen we het natuurlijk ook goed organiseren. Hang ik heel erg vast? Hoezo?
Nee.
Ik hoor helemaal niemand.
Ik voel gewoon dat de repetities dichterbij komen en dat ik steeds beter moet weten wat we gaan doen. Dus ik word er zenuwachtig van als je dat hardop zegt.
Ik denk dat we heel veel met handgels moeten gaan werken. En bijvoorbeeld één ding zou kunnen zijn als we die glijbaan gaan gebruiken. Dat iedereen even zijn handen weer met een handgel doet.
Ik vraag me gewoon af in hoeverre moet ik dat gaan integreren in mijn regie. Of wordt dat iets wat we gewoon wat voor de repetities geldt. Of dat zijn een beetje de dingen waar ik mee zit. Ik begin wel een beetje op een punt te komen dat ik echt wel een soort van wat concretere dingen wil voorbereiden om iets te hebben, om mee te beginnen. Maar ik kom gewoon steeds tegen dingen aan dat ik denk, oh ja, ik weet eigenlijk helemaal niet of dit wel kan.
Er zijn protocollen voor de podiumkunsten. Er zijn protocollen bij de Nationale Opera. Maar dan is er de weerbarstige praktijk nog.
Ik snap je punt. Het lastige is gewoon dat heel veel... We zijn er enorm het wiel aan het uitvinden met z'n allen. Dus je zal ongetwijfeld nog heel veel van dit soort dingen tegen gaan komen. En we moeten gewoon per situatie met elkaar bekijken hoe gaan we het oplossen. En wat gaan we, hoe gaan we dit aanpakken. En als je mensen van de glijbaan af laat glijden, dan moeten ze dus daarna hun handen schoonmaken. En dat moeten we dan met elkaar gaan bedenken. En als we er dan in de flow achter komen dat het niet werkt of dat het overdreven is, dan kunnen we het aanpassen.
Ik ga met Manoy Kamps even zitten om te praten over de muziek in Faust Working Title. Manoy, laat me iets horen.
Nou ja, we hebben dus hier een voorbeeldje van hoe het origineel klinkt versus hoe het in onze voorstelling ongeveer zou kunnen gaan klinken. Dus hier is een voorbeeldje van de aria L'altra notte in fondo al mare uit de Mefistofele opera van Boito, die dus afgelast is. Enzovoort. Dus je hoort eigenlijk dat het heel dun georchestreerd is en dat de zang eigenlijk heel veel ruimte heeft.
Dit komt uit het archief van DNO, hè? 2004.
Ja, dit is gewoon de Carlo Rizzi dirigeert. Maar wij hebben dus gevraagd of deze aria dus, wij noemen het reimagined, dus hergeïnstrumenteerd en opnieuw bekeken kan worden door in dit geval Grace Evangeline Mason, dat is een Britse componiste. En we hebben eigenlijk met heel veel verschillende componisten en arrangeurs gewerkt en bij iedereen was de opdracht een beetje anders. En bij deze aria, bij Grace, was het zo dat we eigenlijk wilden dat de zanglijn intact zou blijven, maar dat de hele begeleiding een soort nieuw jasje zou krijgen met een heel andere lading. Dus nou ja, uiteraard is het nog niet door orkest uitgevoerd, dus we hebben alleen een heel slechte mp3 van een midi-file door een computerprogramma afgespeeld. Maar je krijgt toch een indruk van hoe het anders gaat klinken. En dit is dan de inleiding en ook het begin van de zang. Dus je hoort eigenlijk dat de inleiding juist heel groot en intens is. En op het moment dat dan de zanglijn erbij komt, wordt het eigenlijk een stuk dromeriger of zo. Ja.
Het is heel mooi. Ja, ik weet dat dit uit de computer komt, maar...
Ik bedoel, het is sowieso heel mooi. En Lisenke en ik waren eigenlijk heel erg geraakt en verrast toen we dit kregen. Want nou ja, we hebben met alle, of tenminste ik heb namens het hele team met alle componisten en arrangeurs eigenlijk uitgelegd waar het project over ging en wat we eigenlijk voor ogen hebben. En iedereen heeft dat natuurlijk toch zelf weer geïnterpreteerd voor hun eigen klankwereld. En dit is een heel goed voorbeeld van iets wat we natuurlijk zelf helemaal niet hadden kunnen bedenken. Maar iemand heeft er dus hun eigen invulling aan gegeven en hele andere nadrukken gelegd. En in dit geval waren de restricties dus heel strak eigenlijk. Sommige mensen hebben eigenlijk veel meer vrijheid gegeven. Hier zeiden we echt van, de zanglijn moet compleet onaangetast blijven. En de structuur van de aria moet hetzelfde blijven. Ja. Leef je uit op de begeleiding. Ja. Terwijl we ook tegen mensen hebben gezegd van, hier is een koorstuk van Brahms. Maar als ik straks maar één flart ervan herkent, is het ook goed.
Er zit dus muziek van Boito in de voorstelling. Maar slechts een paar stukken uit Mephistopheles. Andere bekende componisten van wie iets is te horen zijn bijvoorbeeld Händel, Mahler en Schubert. Namen van het bekende repertoire. Maar er is in de wereld veel meer dan dat. Misschien minder bekend en mogelijk onderbelicht, zo zegt Manoy.
En omdat ons project eigenlijk heel erg gaat over het blootleggen van de alternatieve geschiedenissen en ook misschien geschiedenissen die überhaupt niet geschreven zijn, hebben we enerzijds gevraagd aan componisten om bestaande muziek dus eigenlijk te herzien en anders te interpreteren. Maar ook hebben we deels nieuwe muziek of onbekende muziek erin gevoegd. Dus bijvoorbeeld van Florence Price, dat is een fantastische zwarte vrouw uit het begin van de 20e eeuw. Wiens muziek nu gelukkig wat meer aandacht krijgt, maar eigenlijk natuurlijk nooit op het operatoneel heeft geklonken in die zin. Muziek van Claude Vivier is dan deels archief van DNO, omdat ze een hele grote theatrale productie rondom zijn muziek hebben gedaan. Maar hij is eigenlijk niet een traditionele operacomponist. En hij is ook heel, heel jong gestorven. Dus zijn muziek is ook, dat voor mij heel betekenisvol, maar überhaupt muziek die gewoon vaak gespeeld mag worden. En we hebben ook bijvoorbeeld muziek van Julius Eastman. En ik pak even een partituur erbij snel. Ik ben benieuwd wat jouw eerste reactie is als je dit ziet.
Joy Boy, dat vind ik een mooie titel in ieder geval. Ja, dus en daarna, ik ben geen prima vista lezer. Ik ben een ontcijferaar, maar daar zou ik zelfs nog moeite mee hebben.
Ja, want de muziek van Julius Eastman, die een zwarte queer man was, is ook erg queer. In de zin dat de muziek zelf gewoon helemaal niet de standaard regels volgt van de klassieke notatie en de klassieke muziek.
Het staat dus nog in notenbalken, maar daar houdt het dan op.
Ja, precies. Ja, dus hij heeft eigenlijk een soort blauwdruk gegeven voor hoe je het stuk kan maken met de groep mensen met wie je aan het werken bent. En dat aan zich is al gewoon compleet buiten wat klassieke muzici gewend zijn over het algemeen. Want meestal zijn we gewend om noten voor ons te zien. Ik heb hier een voorbeeld van een partituur waar dat wel het geval is, van Berlioz. Dus dan zie je gewoon een pianopartij en een koorpartij en je ziet precies welke noot je op welk moment, met welke dynamiek, met welke tekst je moet zingen.
Een tamelijk duidelijke instructie.
Eigenlijk hoef je het alleen maar uit te voeren. En dan kun je natuurlijk heel veel hebben over hoe het moet klinken. Maar bij Julius Eastman is het zo dat ja, zijn noten zijn een uitnodiging om zelf iets te gaan creëren.
Ja.
En alsnog zijn er heel veel dingen die hij wel heeft opgeschreven. En je moet dan inderdaad, zoals jij al zei, ontcijferen wat hij bedoeld heeft. En verder klinkt elke uitvoering en elke opvatting van een stuk is gewoon dus anders, omdat er zoveel open is gelaten.
Het wordt een combinatie van al die verschillende muziekstijlen. En bovendien komt er muziek uit niet-westerse tradities. Eclectisch, noemt men nooit
het. Maar het heeft ook heel erg weer te maken met die basisgedachte waar we eigenlijk in de voorstelling van uitgaan, dat we eigenlijk de kennis van de geschiedenis gewoon willen belichten en eigenlijk waar de gebreken in die kennis zitten en waar de onderbelichte aspecten van die geschiedenis zitten. Dus die muzikale werelden die we eigenlijk oproepen, dat is een soort verklanking daarvan. En natuurlijk ga je ook in het beeld dat terugzien en in de andere aspecten van de voorstelling, zoals het decor, waar jullie natuurlijk voor geweest zijn geweest. Maar de muziek die is in zichzelf al een soort afspiegeling van alle mogelijke geschiedenissen en toekomsten en ook het heden, zeg maar.
Heb je nog een voorbeeld, toch een klankvoorbeeld van iets wat je zou kunnen laten horen?
Ik had het net over muziek die als het ware reimagined is, dus dat heel veel nog herkenbaar blijft en een soort van intact is. Maar er is ook muziek die eigenlijk veel meer uit elkaar getrokken wordt en wel of niet in elkaar gezet wordt opnieuw op een heel andere manier. En toevallig bestond er al een stuk wat heel erg Faust gerelateerd was waarmee dat al gebeurd was. Dat is namelijk het lied Keetje naam Spinraden van Schubert. Wat ik nu niet ook in zijn originele vorm ga laten horen, maar dat was al fantastisch bewerkt door Reinbert de Leeuw, componist en dirigent van en medeoprichter van Asko Schoenberg, die begin dit jaar is overleden, van wie ik ook zelf heel veel les heb gehad en heel veel heb samengewerkt. Dus voor mij is het ook een soort hommage aan hem om dan deze muziek in de voorstelling te hebben. Maar hij heeft dus Keetje naam Spinraden, zoals ik zei, eigenlijk uit elkaar getrokken en op zo'n manier opnieuw in elkaar gezet dat het eigenlijk nog meer bij de kern van het karakter komt. En Gretchen is, heel kort gezegd, de enige vrouwfiguur in de hele Faust-mythe. Dus er wordt op haar schouders gewoon heel veel gedumpt. maar
als vrouwen nog niet genoeg plek hebben gekregen.
Ja, in de opera geschiedenis en in algemeen. Ja. maar het is heel mooi dat ze hier echt het centrum is. En als je dus nu hoort wat Reinbert ervan heeft gemaakt samen met de actrice Barbara Sukova, is dat echt een heel andere Gretchen dan we eigenlijk kennen uit de 19e eeuw.
Just in house.
Nee, wie zingt dit nou?
Dit is gezongen, gesproken, geacteerd door Barbara Sukova. En zij was een fantastische, of is een fantastische actrice. En Reinbert heeft dus deze cyclus, want het komt uit een cyclus, eigenlijk zo geschreven dat het juist niet door een zanger uitgevoerd moet worden, maar echt door iemand met heel veel theatrale talenten. Mm-hmm. En een beetje geïnspireerd naar Piero Lunaire van Arnold Schoenberg. Dit is dus een cadeautje, want Gretchen naam Spinraden is een van de meest populaire liederen over Gretchen. En Reinbert heeft dat dus al helemaal opgeblazen tot dit. En dit was eigenlijk nog niet eens het hoogtepunt van het stuk. Dan moet je misschien maar voor naar de voorstelling komen. Maar daar gaan wij een fantastische inspiratie uit kunnen halen straks.
Nu begrijp ik ook heel goed waarom jij je bij dit project liever maker dan dirigent laat noemen. Want je bent het gewoon helemaal aan het samenstellen in feite.
Ja, en componeren betekent officieel ook samenstellen. Ja. In de oorspronkelijke betekenis. En dat is letterlijk wat dit is.
Ten slotte nog even naar Lysenka. In haar auto op weg naar Frankrijk. In de stilte voor de storm. Nog een berichtje insprekend op haar telefoon.
Het is gek om na al deze maanden thuis opeens gewoon het land uit te rijden. Sowieso is het echt een rollercoaster geweest van, ik moest terugkomen uit New York, hals over kop. En dan vervolgens, wat denk ik heel veel ZZP'ers ook hebben gevoeld, dat je gewoon een tijd lang, en sommige mensen nog steeds, zit met een soort uitzichtloosheid. En toen opeens dat telefoontje van Sophie de Lint en dat we nu zo begraven zijn in het werk. Er is ontzettend veel gebeurd. En ik denk, ik ben heel erg blij dat ik nu even een weekje afstand kan nemen. En dan helemaal fris aan de repetities beginnen volgende week. Heel veel liefs van mij. En tot volgende week. Nou ja, en tot alle Zoom-vergaderingen die we in de tussentijd nog hebben. Doei!
Over een week een nieuwe update over deze bijzondere productie van de Nationale Opera. Dan horen we meer over de eerste repetities.